In deze aflevering, filosofie en het ABC-model, het breintype van Friedrich Nietzsche en wat betekent hypnose voor de vrije wil.
NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij. Het ABC-model. In het ABC-model staat de A voor antecedenten. Alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties. Alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstig gedrag dan antecedenten.
Nou, er is een officiële filosofie voor het ABC-model. Dat noemen we het behaviorisme. Daar is een psychologisch behaviorisme wat psychologen gebruiken. Maar ook een filosofisch behaviorisme wat filosofen gebruiken. En hoewel het ABC-model springlevend is, is het behaviorisme doodverklaard. Want sinds de jaren 60 is bijna iedereen cognitivist geworden. Ja, dus als je kijkt naar de historie van het behaviorisme, dan is dat heel ironisch. Want het behaviorisme heeft op haar beurt het introspectionisme vermoord. En dan moeten we helemaal terug naar de 19e eeuw. Eind 19e eeuw was de standaard manier om aan psychologie te doen, maar ook filosofie, philosophy of mind noemen we dat dan, om naar binnen te staren. Om helemaal je eigen subjectieve ervaring te gaan analyseren. Eigenlijk op dezelfde manier dat neurolinguistisch programmeren dat vandaag de dag nog doet. Alleen deden zij dat veel grondiger, de introspectionisten. Zij waren soms wel een paar uur bezig met misschien 3 seconden subjectieve bewuste ervaring. En ze hadden ook een vragenlijst van 20.000 verschillende onderwerpen waar je dan kon checken aan de hand van wat voor soort ervaring je had. Nou, het behaviorisme is daar heel erg tegen in opstand gekomen. Die zei van, je moet niet alleen naar binnen kijken, je moet ook naar het externe gedrag kijken. Je moet kijken wat mensen doen, wat kunnen we waarnemen dat ze doen. En daarbij deed het behaviorisme alsof het naar binnen staren helemaal onmogelijk is en nergens op slaat. Maar dat is een verkeerde manier om het af te wijzen. En dit is ook de ironie, want het behaviorisme zelf is op haar beurt ook weer om de verkeerde redenen afgewezen. Nu was het introspectionisme wel fout voor de goede orde, maar dat had geen zin te doen met het feit dat je naar de subjectieve ervaring keek, maar omdat er veel wetenschapsfraude bij kwam kijken. Ze hadden allerlei laboratoria opgezet wereldwijd, maar als je op andere resultaten kwam dan de resultaten van de grote guru, dan zeiden ze, heb je het verkeerd gedaan, of je was niet goed opgeleid, of een andere reden. Ja, dat is natuurlijk heel erg anti-wetenschappelijk. Het mooie van wetenschap is natuurlijk dat iedereen onderzoek kan doen en dat iedereen kan ontdekken hoe het zit. En dan als mensen met andere uitkomsten komen dan jij, dat bijvoorbeeld afwijzen, dat is heel slecht. Maar ook, dus je kan zien dat het behaviorisme eigenlijk op onterechte gronden, het introspectionisme, wat op zich dus wel fout was, heeft afgewezen. Maar op diezelfde manier kan je ook zien dat het cognitivisme weer het behaviorisme op oneigenlijke gronden heeft afgewezen. Ja, er zijn eigenlijk 5 belangrijke argumenten tegen het behaviorisme. En die behandel ik allemaal in het ABC NLP handboek, wat 6 september 2021 uitkomt. Of als je het later hoort, al uitgekomen is. En mocht je daar meer over weten, ga gerust naar www.abcnlp.nl voor meer informatie. Voor nu wil ik vooral het allerbelangrijkste argument tegen het behaviorisme noemen. Namelijk het zogenaamde poverty of stimulus argument van Chomsky. Noam Chomsky is een beroemde filosoof die eigenlijk het behaviorisme in zijn eentje om zeep geholpen heeft. Er waren al wel wat nagels aan de doodskist. Een van de eerste nagels aan de doodskist van het behaviorisme was een boek dat heet The Plans and the Structure of Behavior. Het interessante daarvan is dat neurolinguistisch programmeren daarop gebaseerd is. Dus in die zin is er een soort spanningsveld tussen ABC en NLP. Ook al probeer ik die twee samen te voegen in het ABC-NLP. Om te zorgen dat NLP weer respectabel wordt en weer wetenschappelijk onderbouwd wordt. Wat er namelijk in Plants in de Structure of Behavior gebeurt, is dat het voor het eerst weer gezegd wordt, nou, misschien moeten we niet alleen naar het uiterlijke of het externe gedrag kijken, maar ook naar het interne gedrag. Want tot die tijd hadden eigenlijk slechte behavioristen, slecht in de zin dat ze hun eigen behaviorisme slecht begrepen, die gingen steeds meer namelijk heel erg clichématig zeggen, je mag alleen naar het externe gedrag kijken, terwijl de behavioristen van het eerste uur, Watson, Skinner, ook wel degelijk oog hadden voor intern gedrag. Wat je voelt, wat je verbeeldt en wat je denkt. Maar toen in 1960 de computer steeds meer opkwam, toen viel het argument tegen introspectionisme weg. Want toen zeiden mensen van ja, moet je luisteren. Ja, een computer is ook heel ingewikkeld, snappen we ook niet goed van hoe die werkt. Maar we weten dat er mensen zijn die helemaal weten hoe het van binnen werkt. Ja, dus als dat met een computer kan, waarom zou dat dan niet met een mens kunnen? Dat was de gedachte van dat boek Plants and Structure and Behavior. En de titel verwijst er ook naar, want die zegt, ja, wanneer je mensen wil begrijpen, moet je niet alleen naar het externe gedrag kijken wat ze hebben, maar moet je ook kijken naar de plannen die ze hebben. Ja, dan heet het Plants and the Structure of Behavior. De Structure of Behavior is ook bij dat boek nog steeds het ABC-model, antecedenten, gedrag, consequenties. Alleen zeggen ze, je moet daaraan toevoegen dat mensen ook plannen hebben. Nou, dat was de eerste nagel aan de doodskist van het behaviorisme. Maar daar kwam Chomsky nog eens overheen. En die zei, ja, moet je luisteren, het ABC-model gaat ervan uit dat al het gedrag wat je leert, dat je dat aanleert aan de hand van wat je meemaakt in de omgeving. Ja, alleen het gedrag wat positieve consequenties krijgt, daar ga je mee verder. En het gedrag wat negatieve consequenties krijgt, daar hou je mee op. Maar, zegt Chomsky, er is gewoon veel te weinig stimulans, veel te weinig positieve consequenties of negatieve consequenties in de omgeving, om heel veel van je gedrag, wat je wel hebt, te verklaren. Met name de taal, zei Chomsky, ja, om zo'n taal eigen te maken, om Nederlands te kunnen leren spreken. Ja, als je dat wil willen doen aan de hand van het ABC-model, dan zou je echt veel en veel meer consequenties moeten krijgen voor wat je zegt. En nou, dat is er niet. Dus zou het ABC-model niet kunnen werken. Maar wat blijkt is dat dit argument echt een fout argument is. Het gaat namelijk uit van een frequentistische statistiek. Nou weet ik niet of je van het frequentisme gehoord hebt. De meeste mensen die vinden het woord statistiek sowieso natuurlijk al een eng en vervelend woord. Maar er zijn meerdere scholen binnen de statistiek. En ik ben toevallig filosoof van de statistiek. En ja, dan leer je al die verschillende scholen kennen. En het meest dominante school nog tot nu toe is het frequentisme, maar dat is ook een verkeerde school. Want de frequentisten zeggen, de kans is de frequentie waar iets mee voorkomt, zolang het maar een gelijke kans heeft. Nou, hopelijk hoor je al dat als je kans, het woord kans, probeert te definiëren, maar in de definitie weer het woord kans gebruikt, dan gaat het fout. Dat noemen we een cirkelredenering. En dus het frequentisme is mede daarom, maar er zijn nog meer redenen waarom het verkeerd is. En in plaats daarvan is het veel handiger om iets te gebruiken wat Bayesiaanse statistiek heet. En Bayesiaanse statistiek, daarmee leer je hoe je kan zien aan de hand van alle data die je binnenkrijgt via de zintuigen, hoe je daarmee daadwerkelijk meer in bepaalde dingen gaat geloven of sterker in gaat geloven, dat je het steeds waarschijnlijker acht, of juist minder. Dus Bayesiaanse statistiek is altijd subjectief, net zoals neurolinguistisch programmeren en het introspectionisme. En het gaat ervan uit dat jij gewoon je eigen persoonlijke waarschijnlijkheidsinschatting opbouwt. En uiteraard zijn er heel vaak waarschijnlijkheidsinstellingen waar jij en ik over eens zijn. Hè? Ik denk bijvoorbeeld dat het zeer waarschijnlijk is dat morgen de zon nog straalt. En ik gok dat jij dat ook zeer waarschijnlijk vindt. Ik vind het zeer waarschijnlijk dat als ik een pen loslaat dat die naar de grond toe valt. Altijd een zaken. Dus daar hebben we ook nog een hoge convergentie. Toch is het zo dat jouw waarschijnlijkheidsoordeel, zelfs als we op hetzelfde getal uitkomen, anders is dan mijn waarschijnlijkheidsoordeel volgens subjectieve Bayesiaanse statistiek. Omdat jij aan de hand van andere geschiedenis, aan de hand van andere data, tot dezelfde conclusie bent gekomen. Nou, het mooie van Bayesiaanse statistiek is dat je daar veel minder data voor nodig hebt dan bij frequentistische statistiek. Juist omdat er allerlei fouten in dat frequentistische statistiek zitten, moeten ze die fouten compenseren met extra veel data. En als je kijkt naar het poverty of stimulus argumenten, dat er in de omgeving te weinig consequenties zouden zijn om ons gedrag te kunnen verklaren, dan blijkt dat alleen te kunnen werken vanuit dat frequentistische statistiek. Maar zodra je Bayesiaanse statistiek toevoegt, dan blijkt dat er meer dan genoeg consequenties zijn in de omgeving om al het gedrag wat we hebben te verklaren. Nou, en wat blijkt, ons brein wordt echt gezien ook als een Bayesiaanse voorspellingsmachine. En ons brein werkt helemaal Bayesiaans. Dus je kan zien dat niet alleen het statistisch gezien zo klopt, maar ook als je gaat kijken naar neurowetenschappen, dan blijkt dat ons brein Bayesiaans werkt en dat er dus meer dan genoeg data in de omgeving is, meer dan genoeg consequenties zijn om ons gedrag te verklaren. Nu zijn er ook nog 4 andere tegenargumenten die nog moeten worden opgelost. Dat doe ik allemaal in het ABC NLP handboek, dat is vanaf 6 september 2021 beschikbaar is. Maar helaas, ja, heb ik nu in deze podcast invloed vergroten, daar geen tijd voor om daar verder op in te gaan. Wie weet in een van de volgende afleveringen.
Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de 9 breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag.
Nou, Friedrich Nietzsche is misschien wel de meest bekende filosoof die er is. Nietzsche heeft breintype 7, de levensgiezer. En dat kan je heel goed zien aan zijn hele eigen filosofie. Om te beginnen, ze hebben type 7 levensgenieters erg sterk de neiging om de eigen binnenwereld te exploreren. Nou, Nietzsche heeft dat heel erg sterk gedaan. Dat is natuurlijk sowieso al een hele filosofische activiteit, het exploreren van je eigen binnenwereld. Maar Nietzsche heeft dat heel kritisch naar zichzelf gedaan. Als je kijkt in zijn literatuur en de boeken die hij geschreven heeft, dan is een van de eerste boeken is Menselijk, al te menselijk. En dat is eigenlijk een complete exploratie van helemaal wat hoe de mens in elkaar zit, alle negatieve kanten. Het volgende boek heet dan Dageraad. Dan gloort de dageraad en gloort er hoop. Van, ja, misschien dat er ook iets positiefs komt. En daarna heeft hij Vrolijke Wetenschap geschreven. En dat is eigenlijk ook de exploratie van zijn eigen binnenwereld. Maar dan laat hij zien dat alle mensen toch nog goede dingen kunnen doen. En het interessante is dat Nietzsche de filosoof is die het onbewust heeft bedacht. Hij snapte dat er naast ons bewustzijn ook nog veel meer andere activiteiten in het brein waren en dat ons bewustzijn alleen maar het eindproduct is, dat er voor allerlei van andere dingen gebeurd zijn, als het ware onder de tafel, en dat pas op het moment dat wij het bewust ervaren, dan komt dat boven de tafel, maar dan hebben we te weinig oog voor wat er voor allemaal onder de tafel is gebeurd in het onbewuste. Nou, niet alleen heeft hij een sterke neiging om de binnenwereld te exploreren, maar Nietzsche staat natuurlijk ook heel erg open voor redeneringen. Ook dat is natuurlijk erg filosofisch. Maar opnieuw een van de eigenschappen, of een van de evolutionaire gedragspatronen moet ik zeggen, van de levensgenieter. En hoe hij open stond voor redeneringen blijkt bijvoorbeeld al uit dat feit dat hij op zijn 17e al zijn eerste wetenschappelijk artikel publiceerde. En daarnaast hij gaan filosofie gaan studeren, of eigenlijk filologie. En de meeste mensen kennen filosofie nog wel, maar filologie is een hele kleine tak binnen de filosofie. Dat is namelijk filosofen zijn mensen die verlangen naar wijsbegeerte. Of die verlangen naar wijsheid. Dat is de Nederlandse term, wijsbegeerte, zo mooi. Maar het suggereert al dat filosofen de wijsheid niet in pacht hebben. Want als je het al hebt, waarom zou je er dan nog naar verlangen? Maar filologie, dat is niet een vriend van de wijsheid, wat filosofie letterlijk betekent. Maar filologie is een vriend van de woorden. En filologen die zijn bezig de oude Griekse, oude Romeinse filosofische teksten te analyseren om te proberen te achterhalen wat ze in die tijd nou eigenlijk echt hebben gedacht. En Nietzsche bleek daar gewoon heel erg goed in te zijn, echt geniale dingen in bedacht. En die was al tijdens zijn studie als student al zo verschrikkelijk goed daarin, dat hij beter was dan de professoren die hem onderwijs gaven. En dat hij nog voordat hij zijn master af had, en moet je je voorstellen, echt na 2 of 3 jaar studeren, hebben ze hem al professor gemaakt. Want ze zeiden van, ja, jij bent zo goed in dit vak, jij moet ons onderwijzen en niet wij jou. Nou, een van de andere evolutionaire gedragspatronen van type 7 levensgenieter is autonomie. En dat kan je ook echt zien, ook weer bij Nietzsche, hoe belangrijk het is. Bijvoorbeeld opnieuw in zijn biografie. En Nietzsche werd vrij snel, nadat hij professor was geworden, werd hij ernstig ziek. En dan gebruikte hij lange wandelingen door de Alpen in zijn eentje om tot rust te komen en zich een beetje goed te gaan voelen. En dat is typisch de ontspanningsreactie van type 7 levensgenieter. Op het moment dat hij wil ontspannen, dan is een lange, eenzame wandeling is het ideale manier. De andere manier is om in je eentje een goed boek te lezen. Dat zal Nietzsche ook ongetwijfeld veel hebben gedaan. Gegeven dat hij als filosoof natuurlijk heel veel las. Maar die hunkering naar autonomie, die kan je ook zien dat Nietzsche het in zijn werk van Nietzsche. Want Nietzsche heeft het individualisme bedacht. Nietzsche is de filosoof die gezegd heeft van weet je wat, ja, je kan natuurlijk opgaan in de massa. Maar het is veel mooier wanneer je in je leven in staat bent om aan die massa te ontheffen. En dat je daadwerkelijk, en hij noemde het altijd bergbeklimmen, dat je in je eentje die berg aan het beklimmen was. En dan zei hij ook dat het een heel moeilijk, zwaar pad is. En je hebt veel eenzaamheid. En mensen kijken op naar je, want jij zit daar hoog op die berg. En dat betekent dat mensen je ook arrogant vinden. Maar tegelijkertijd, ja, jij kijkt vanuit die berg naar beneden. En dan kijk je dus neer op die mensen, hè, letterlijk bedoel je dat. Maar dan zie je ook dat gepeupel dat in het moeras vastzit, dat in het dal, dat had hij niks mee. Nou, vandaag de dag hebben we het natuurlijk heel vaak over het doorgeslagen individualisme. Maar het is mooi om te bedenken dat Nietzsche dat in principe al in gang gezet heeft in de 19e eeuw. Nou, tenslotte was Nietzsche ook al heel onconventioneel, zeker natuurlijk voor de 19e eeuw. En zo zag hij bijvoorbeeld al in 1873 dat het huwelijk als instituut zijn langste tijd had gehad. Nietzsche wist dat het huwelijk uitgevonden was door de Romeinen. En de Romeinen hadden een goed systeem bedacht. Die hadden namelijk adel, die had alle macht, maar die had geen geld meer. En ze hadden een rijke bourgeoisie, burgers die veel handel dreven. En die hadden wel veel geld, maar weer geen macht. En dan hebben ze de Romeinen het huwelijk verzonnen. Dan konden ze op die manier konden ze een adellijke familie aan elkaar koppelen aan een rijke bourgeoisie familie. Zodat de top van het Romeinse Rijk, dat ze en geld hadden en macht. En de Romeinen gingen ervan uit, je trouwt voor het geld, je hebt de minnares voor de liefde en slaven voor de seks. Nou ja, slavernij is verboden, dus helaas, dat kan niet meer. Ja. Maar dat liet wel zien dat Nietzsche al zei van tegenwoordig, vanuit de 19e eeuw, verwachten mensen ook liefde in het huwelijk. En zegt dat is natuurlijk kansloos. Het huwelijk is een economisch instrument. Dat is bedoeld om families van geld te voorzien. En dan moet je niet, dat moet je niet verstoren, dat economisch proces met hunkering naar liefde. Als je liefde nodig hebt, dan neem je maar een minnaar of een minnares. En vervolgens heeft hij natuurlijk ook God toch dood verklaard. Dat is ook een heel mooi verhaal. Hij zei, God is omgekomen in zijn medelijden voor de mens. Hij had de mens geschapen en de mens had een vrije wil, volgens God. En vervolgens was het zo dat hij dan hoopte dat de mens zichzelf ging opheffen en iets goed met zijn leven ging doen. Maar helaas, de mensen werden allemaal een soort middelmatige zombies die de hele dag voor een tv hingen. En dat betekent dat mensen zoveel aan het lijden waren, zoveel aan stomme dingen aan het doen waren, domme dingen aan het doen waren, dat God in zijn medelijden met de mens is omgekomen. En tenslotte, heb je misschien ook al gehoord aan hoe hij met het huwelijk omging en met God. Was Nietzsche een groot voorstander om filosoferen met de hamer. Hij vond, je moet al dat soort burgerlijke heilige huisjes, die moet je gewoon met een hamer aanvallen en kapot slaan. Kortom, zeer onconventioneel, typisch zoals je ziet bij mensen met een brein type 7, de levensgenieter. En om die reden kom ik dan ook tot de conclusie, Nietzsche had een brein type 7, de levensgenieter.
Hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste, waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
Nou, als er één onderwerp is wat bij uitstek gezien wordt als filosofie, dan is het natuurlijk de discussie over de vrije wil. Ik denk dat hypnose daar een interessante rol bij speelt in die discussie. Ik heb ooit een avond georganiseerd met de professor waar ik vroeger voor de Universiteit Utrecht voor gewerkt heb, Jan Brandsen. En daar heb ik vaak mee gediscussieerd over de vrije wil. En daar hebben we een hele avond georganiseerd om te laten zien hoe hypnose werkt. En vervolgens te kijken wat Jan Brandsen ervan vond. Maar die vond daar niet heel veel van. En toch denk ik dat het belangrijker binnen de filosofie is. Al was het maar om het volgende gedachte-experiment. Het is een beroemd gedachte-experiment in de discussie of de vrije wil wel of niet bestaat. En het leuke is dat ze dat doen aan de hand van Cluedo. Dan weet ik niet of je Cluedo kent, maar het is zo'n spelletje waarbij je aan de hand van allerlei hints, hoor, niet hints, maar aanwijzingen, moet ontdekken wie vermoord heeft waar. En dus het verhaal gaat als volgt. Je hebt professor White en die vermoordt Miss Plump in de studeerkamer met een lode pijp. En nu is de vraag, heeft professor White dit gedaan uit vrije wil? En zo ja, want dan is hij verantwoordelijk voor die moord en dan kunnen we hem veroordelen voor die moord. Of zijn er verzachtende omstandigheden? En nou, in principe als wij gewoon professor White en Miss Plump zien vermoorden in de studeerkamer met een lode pijp, dan hebben de meeste mensen hebben natuurlijk de intuïtie. Ja, dat doet hij zelf. Maar hij, hoe zeg je dat? En hij is er vervolgens ook volledig verantwoordelijk voor, dus hij gaat naar de gevangenis. Maar stel nou dat op precies het moment dat wij hem willen arresteren, dat er mensen uit een kamertje komen lopen en zeggen, ho, ho, stop, ja, wij zijn wetenschappers. En we hebben in professor White hebben we een soort machientje gebouwd, waarmee we hem op afstand kunnen besturen. En wij hebben hem op de knop gedrukt omdat hij Miss Plump ging vermoorden. Dus professor White is helemaal onschuldig en wij hebben het gedaan. En je moet ons naar de gevangenis sturen. Nou, op het moment dat zo'n verhaal komt, dan hebben we allemaal meteen de intuïtie dat we denken, ja, dat klopt. He, als professor White er niks aan kon doen, omdat er een of ander machientje in zijn brein gebouwd was, waardoor hij een of ander schakelaar overging, waardoor hij opeens iemand wilde vermoorden, ja, dan is hij onschuldig en dan zijn de wetenschappers schuldig. Weer andere wetenschappers uit een ander kamertje ervoor zijn komen en zeggen, oh, stop, nee, dat is onzin. Die wetenschappers denken wel dat ze dat gedaan hebben, maar dat kon natuurlijk helemaal niet. Nee, we hebben iets heel anders gedaan. We hebben de familie van professor White gegijzeld. En dreigen we te vermoorden als hij Miss Plum niet vermoordt. Dus er heeft helemaal geen machientje in zijn hoofd gezeten. Maar hij is gewoon wel echt heel erg onder druk gezet, onder stress. En, dus het is heel begrijpelijk dat hij Miss Plum heeft vermoord. Maar hij kan nog steeds eigenlijk niet zoveel aan doen. Want anders zou zijn hele familie vermoord worden. Nou, je hoort al dat onze intuïties begint te veranderen. Dat als hij gewoon iemand vermoordt, ja, dan is hij schuldig. Dan vinden we dat hij een vrije wil heeft en dat hij verantwoordelijk is. Op het moment dat er een machientje in zijn hoofd blijft zitten, waardoor hij niks aan kon doen, ja, dan vinden we hem weer onschuldig. En op het moment dat zijn gezin gegijzeld wordt en bedreigd wordt met de dood, ja, dan beginnen we alweer een beetje te twijfelen van, ja, oké, het is inderdaad heel erg verzachtend omstandigheden. Maar had hij toch niet iets kunnen doen, politie kunnen bellen of zoiets? Dus het wordt steeds... We merken dat als het heel erg bepaald is door machientjes, dat we dan heel erg tegen het idee van vrije wil zijn. Maar dat we zodra we vergelijkbare situaties introduceren die gewoon erop lijken, maar net niet helemaal hetzelfde zijn, dat onze intuïtie al begint te veranderen. En op die manier kan je nog verder gaan en zeggen, nou, er komen weer andere wetenschappers tevoorschijn die zeggen, nee, dat is helemaal onzin. We hadden natuurlijk helemaal niet zijn gezin gegijzeld om met dood bedrijven. Nee, we hebben hem gewoon zijn hele leven met het ABC-model, hebben we hem geconditioneerd om Miss Plum te vermoorden. En dat is dan het laatste in de filosofie, het laatste punt. Want nu is het zo, ja, nu zeggen we gewoon puur van, oké, hij heeft die moord gepleegd. In principe was hij net zo geprogrammeerd alsof er een machientje in zijn hoofd zat. Alleen is die programmering niet plaatsgevonden door middel van een fysiek apparaat, maar door middel van het ABC-model te gebruiken door zijn hele leven door. En nu wordt het ingewikkeld, want nu krijgen we op een soort kruispunt, want onze intuïtie zegt, ja, aan de ene kant, ja, het zou inderdaad heel goed kunnen zijn dat als hij op die manier helemaal geconditioneerd is, dat hij er inderdaad niks aan kan doen. Dat het helemaal aan toeval samenhangt en dat het puur de omgeving is geweest die hem hiertoe aangezet heeft. Aan de andere kant, ja, snappen we ook wel dat als je dat accepteert, dat het eigenlijk voor elke misdadiger geldt. Hè? Want elke misdadiger kan claimen, ja, dat heb ik niet zelf gedaan. Het is gedrag, nou, maar gedrag is door het ABC-model geconditioneerd. En dus ik heb niet anders gekund dan dit te doen. En dat betekent dat alle misdadigers eigenlijk geen verantwoordelijkheid hebben voor de misdaden die ze plegen. En dus hier komen we op een interessant dilemma. En er is geen goed antwoord voor, hè, voor de duidelijkheid. Het is niet dat ik zeg het ene of het andere. Zo. Het enige wat ik zeg is dat het nog interessant is om daar ook hypnose aan toe te voegen. En je kan ook zeggen dat er weer andere mensen komen zeggen, nee, hij was helemaal niet geconditioneerd. Hij was juist geconditioneerd om mensen in leven te houden. Alleen, we hebben hem gehypnotiseerd. En dan zeggen hypnotiseurs altijd van, je doet nooit iets tegen je wil in met hypnose. Maar dat is onzin. Althans, in de hele technische zin klopt het. Maar hypnotiseurs kunnen een situatie altijd zo brengen dat jij denkt dat je daadwerkelijk iets doet wat je wel wil, terwijl je feitelijk iets doet wat je niet wil. Ja, bijvoorbeeld, hoe hadden we professor White kunnen hypnotiseren om Miss Plump te doden met een lode pijp? Dan hadden we kunnen zeggen van, nou ja, dat is geen lode pijp die je in je handen hebt, maar dat is gewoon een hele fijne, leuke soort knuffelstaaf. En Miss Plump heeft heel de behoefte aan geknuffeld te worden. Dus ja, je moet wel een beetje flink uithalen met die knuffelstaaf, want anders dan voelt ze het niet dat ze geknuffeld wordt. En dan zou ze nog steeds eenzaam zijn. Dus hier, ga jij maar, terwijl je onder hypnose bent, met deze knuffelstaaf, lekker flink Miss Plump afknuppelen. Of afknuffelen, moet ik zeggen. En in die zin kan je mensen die onder hypnose zijn wel degelijk laten doen iets waar ze achteraf spijt van hebben of achteraf denken dat had ik nooit gewild. Maar waarbij ze in de hypnose, binnen het hypnotisch verhaal, denken dat ze iets heel anders doen. En opnieuw geldt, ja, is er dan sprake van vrije wil? Is hypnose meer als het apparaat, als een machientje in mensen hoofd? Dat is het gevoel en intuïtie die ik heb, maar misschien heb jij een andere intuïtie, dan hoor ik het graag. Het is in ieder geval niet hetzelfde als geconditioneerd zijn. En het is ook niet hetzelfde als onder druk gezet worden doordat je gezin gegijzeld wordt. Maar als hypnose hetzelfde is als een apparaatje, ja, dat maakt hypnose opeens superkrachtige methodiek om te gebruiken. En ik denk dat hypnose niet zo krachtig is. Ik denk dat hypnose heel krachtig is, voor de duidelijkheid. Ik doe natuurlijk veel met hypnose. Maar ik denk niet dat het zo krachtig is dat het werkt als echt een fysiek apparaat in je hoofd. Nou, wat betekent dat voor de discussie voor de vrije wil? Ik heb geen idee. Het hangt helemaal af van wat je wil. Maar wat ik wel weet, is dat het heel belangrijk is om op te houden te doen alsof er twee opties zijn. En binnen de filosofie wordt heel vaak de tegenstelling gemaakt. Je hebt of een vrije wil, of alles is volkomen bepaald. Dat noemen we hyperdeterminisme. En je hebt of totaal geen een vrije wil, of totaal wel vrije wil. Maar er zijn vele, vele opties. Dus het is belangrijk om altijd te blijven denken in termen van waarschijnlijkheid. Want wanneer je in waarschijnlijkheid denkt, dan heb je op zijn minst al veel vrijheid. En als je het hele vrije wil debat omzet naar waarschijnlijkheid, nou, dan lijkt het tegenwoordig heel onwaarschijnlijk dat er een vrije wil is. Maar wanneer je zegt dat het heel onwaarschijnlijk is dat er een vrije wil is, dan geef je tegelijkertijd toe dat er wel een kansje is dat het wel zo is. En dat bedoel ik met vrijheid. Zodra je denkt in termen van waarschijnlijkheid, dan krijg je heel veel opties erbij. Ook al zijn heel veel van die opties, hebben die een hele kleine kans. Maar die opties krijg je toch. En dan weten we nog steeds niet hoe je dan precies voor een bepaalde optie gaat. Maar het is enorm veel meer vrijheid wanneer die opties er wel zijn, dan dat je ze zou afsluiten door te denken dat er altijd maar of A is of niet A, of zwart of wit. Altijd maar denkt in termen van tegenstellingen. De wereld is veel complexer dan het binaire idee van voor of tegen, mee eens of oneens. Nee, er zijn duizenden opties en die hebben allemaal hun eigen kans. En we hebben vandaag geleerd dat dat subjectieve kansen zijn. Dus hoe jij jouw kansen inschat, verschilt van hoe ik mijn kansen inschat. En ook dat is een nieuwe bron van vrijheid.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.